Wanneer wij gemeente vandaag zijn samengekomen op deze woensdag, op onze jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid, dan is het natuurlijk eigenlijk voor ons geen vraag wat we hier vanmiddag doen. Jongens en meisjes, deze dag is een dag om te bidden. En we zeggen dan, het is een biddag voor gewas. En daarmee bedoelen we dat we bidden om Gods zegen over alles wat straks op de akkers gezaaid zal worden. Dat we bidden om Gods zegen, zodat er straks in het najaar aan het einde van de zomer ook geoogst kan worden, zodat wij te eten en te drinken hebben. We bidden voor arbeid. Dat betekent dat we bidden voor ons werk. Dat we bidden voor jullie wanneer jullie naar school gaan. Dat je de wijsheid van de Heere mag ontvangen om ook op school te leren wat je leren moet. En zo zijn er heel veel dingen die in het leven van elke dag belangrijk zijn, waar we vandaag heel in het bijzonder met elkaar voor bidden. Maar de Bijbel die laat ons vanmiddag zien, en dat is niet alleen op deze plaats, dat het niet alleen maar belangrijk is dat wij bidden en dat we al die dingen voor de Heere neerleggen, maar dat het minstens zo belangrijk is op welke manier we dat doen, in welke gezindheid we dat doen. En dat laat nou de Heere Jezus vanmiddag zien in deze gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. Daar laat hij ons zien hoe belangrijk het is, niet alleen dat wij bidden, maar ook hoe wij bidden. En daar willen we vanmiddag samen naar gaan luisteren. Jezus onderwijst in wat bidden is. Drie gedachten, twee verschillende bidders, twee verschillende gebeden en in de derde plaats twee verschillende uitkomsten. Dus Jezus onderwijst in wat bidden is. Twee verschillende bidders, twee verschillende gebeden en twee verschillende uitkomsten. De Heere Jezus heeft in zijn onderwijs en in zijn prediking meer dan eens het bidden aan de orde gesteld. Op verschillende momenten. Denk bijvoorbeeld maar aan de bergrede waar we die bekende woorden van de Heere Jezus lezen. Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer. De Heere Jezus heeft ook aan zijn discipelen het volmaakte gebed gegeven toen de discipelen aan hem vroegen, Heere, leer ons bidden. En met name ook in het evangelie van Lucas komt het gebed op meerdere plaatsen aan de orde. Zo begint ook dit hoofdstuk met die woorden van de Heere Jezus om altijd te bidden en niet te vertragen. Altijd bidden. We moeten er dus voor waken dat we niet verslappen in het gebed. We moeten ervoor waken om te blijven volharden in het gebed, totdat de Heere Jezus zal wederkomen. Zo blijkt uit het eerste gedeelte van dit hoofdstuk. En dan geeft Lucas weer hoe de Heere Jezus dan verder gaat met zijn gebedsonderwijs. En de Heere Jezus die doet dat natuurlijk met een bepaalde bedoeling. Want er staan mensen om hem heen die ook horen dat de Heere Jezus hen opwekt en oproept om te volharden in het gebed. Maar de Heere Jezus die kent hun gedachten. Er zouden mensen kunnen zijn in zijn omgeving die deze oproep hebben gehoord, die daar misbruik van gaan maken, die bij zichzelf gaan denken, wij voldoen aan die oproep van de Heere Jezus, dus zit het met ons wel in orde. En die mensen die worden in vers 9 aangeduid als mensen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niet achten. Zij zouden juist in de veronderstelling kunnen leven bij die gelijkenis van de Heere Jezus, van die onrechtvaardige rechter en van die weduwe die aanhoudt, dat zij wel in de goede categorie vallen en dat zij toch altijd mensen zijn die bezig zijn om te bidden. Mensen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren. Maar dan laat de Heere Jezus zien dat het niet om het even is hoe wij bidden. De Heere Jezus kent de harten van de mensen, ook van hen die naderen tot God. En dat is nu wat in deze gelijkenis heel nadrukkelijk vanmiddag aan de orde komt. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. Dat is het gemeenschappelijke tussen deze twee. Ze gaan allebei naar de tempel toe om te bidden. En dat is helemaal in lijn met de opdracht die de Heere gegeven heeft. De tempel, jongens en meisjes, is immers het huis van God. Daar wil de Heere gezocht worden. Daar wil de Heere aangebeden worden. Dat is de plaats om het hart voor God uit te storten. Beiden zijn, om zo te zeggen, in de weg van de Heere. En ze hebben ook beiden hetzelfde doel. Wanneer ze naar de tempel gaan, althans zo lijkt het. Ze gaan allebei naar de tempel toe om te bidden. En vanuit dit oogpunt is er ook geen onderscheid tussen deze twee bidders. Maar het is niet voor niks dat de Heere Jezus deze beide mannen die hij in een gelijkenis naar voren brengt, ook van een aanduiding voorziet. De eerste man die de Heere Jezus laat zien in deze gelijkenis, die noemt hij een fariseer. Nu heeft dat woord fariseer bij ons, denk ik, gelijk al een negatieve klank. Als wij dat woord fariseer in deze gelijkenis horen, dan zetten wij, denk ik, al onze stekels op en dan denken we bij onszelf, nou, dat zal vast wel niet goed zijn, want een fariseer, dat is iemand die in de evangeliën, in het oordeel van God, er nooit zo best afkomt. En wij hebben dan ons oordeel al direct klaar wanneer we dat vanmiddag horen. Een fariseer ging op in de tempel om te bidden. Maar wij moeten wel beseffen, gemeente, dat wanneer de Heere Jezus deze gelijkenis vertelt aan de mensen die om hem heen staan om naar hem te luisteren, dat hij deze negatieve gevoelens ten opzichte van een fariseer niet hebben. Een fariseer, dat was iemand die in de ogen van de mensen zuiver en recht was. Recht in de leer. Zuiver in de godsdienst. Hij deed niet mee met de wereld. Hij hield zich elke dag bezig met de dingen van God. En het is niet voor niks dat de fariseeën in één adem worden genoemd met de schriftgeleerden. Met andere woorden, dat waren de mensen die het woord van God onderzochten en die geestelijk leiding gaven aan het volk. Zij waren thuis in de wet van God en in de heilige schriften, zoals die er toen waren in het Oude Testament. En zij werden door de mensen alom met respect en eer aangezien. Die andere man is een tollenaar. En inderdaad, voor de hoorders van de Heere Jezus hadden zulke mensen een hele slechte reputatie. Want tollenaars, dat waren belastingambtenaren die zichzelf verrijkten ten koste van hun eigen volk. En ze vroegen meer geld aan het volk dan ze af moesten dragen aan de Romeinse overheid. En ze werden beschouwd als bedriegers. En die minachting die strekte zich uit niet alleen over de tollenaars zelf, maar ook over hun gezin. En daarbij kwam ook dat je in die samenleving van de Joden, wanneer je een tollenaar was, eigenlijk ook niet als getuige mocht optreden voor een rechtbank, want je stond niet goed bekend en je stond niet als betrouwbaar bekend. Het is zelfs zo, en dat lezen we ook in het Lucas-evangelie, dat een tollenaar op één lijn werd geplaatst met een heide. Nou, dat moet u zich even realiseren, gemeente, wanneer u vanmiddag deze gelijkenis hoort uit de mond van de Heere Jezus Christus. Wanneer die mensen om Jezus heen deze gelijkenis horen, dan denken ze natuurlijk bij die fariseer, ja, die man die gaat bidden. Dat is een godsdienstig man. Dat is iemand die het ernstig neemt. Maar als ze horen uit de mond van de Heere Jezus dat ook die tollenaar naar de tempel gaat om te bidden, dan zullen ze bij zichzelf gedacht hebben, die man, die tollenaar, gaat hij naar de tempel toe om te bidden? Daar zit in deze gelijkenis iets van een schok gemeend, een verrassing. Wat de mensen in de dagen van de Heere Jezus niet hadden verwacht toen ze deze gelijkenis hoorden, dat er een tollenaar is die naar de tempel gaat om te bidden. Want een tollenaar, dat is een handlanger van de vijand. Dat is een verrader van het volk. Dat is iemand die zichzelf rijk maakt ten koste van anderen. Van een fariseer verwacht je dat hij naar de tempel gaat. Hij is godsdienst. Hij is ernst. Maar van een tollenaar verwacht je dat niet. Dat is iemand die leeft voor zichzelf. Die heeft er geen behoefte aan om te bidden. Die leeft zonder God en die denkt alleen maar aan zijn geld. De Heere Jezus plaatst deze twee mannen naast elkaar. Ze gaan beide naar de tempel om te bidden. En zo zijn wij hier vanmiddag ook samen in de kerk gekomen om te bidden. En als we dan de lijnen wat willen doortrekken vanmiddag naar onszelf, gemeente, om gebedsonderwijs van de Heere Jezus te ontvangen, dan mogen we ook allereerst vanmiddag zeggen dat we in de weg van de Heere zijn, om hier al onze noden en behoeften voor Hem vanmiddag neer te leggen. Inderdaad, de Heere Jezus die roept ook ons op om altijd te bidden en niet te vertragen. En er staan zoveel aansporingen in het woord van God, opdrachten die de Heere gegeven heeft. Volhard in het gebed, houd aan in het gebed. En zo gezien zou je kunnen zeggen vanmiddag, wanneer we hier met zoveel in dit kerkgebouw zijn samengekomen, wij doen wat van ons gevraagd en verwacht mag worden. En het is een voorrecht dat we in de kerk mogen zijn. En het is een voorrecht, terwijl er zoveel zijn, ook in ons land, die vandaag er helemaal niet bij stilstaan dat het biddag is en die misschien niet eens weten wat een biddag is, dat wij deze dag mogen hebben om samen te komen voor Gods aangezicht. Maar waar de Heere Jezus nou vanmiddag de vinger bij legt, dat is dit gemeen. Er is een verschil tussen deze twee bidders. En zou dat verschil er vandaag niet zijn? Dat is een verschil, gemeente, dat kom je niet allereerst buiten de kerk tegen. Maar dat is een verschil dat je in het huis van God tegenkomt. Een onderscheid tussen de ene bidder en de andere bidder. En wij zien misschien dat verschil zo niet op het eerste gezicht. Maar de Heere ziet het wel. Hij ziet ons vanmiddag niet alleen maar zitten in de kerk. En hij weet maar niet alleen van ons dat we naar de kerk gekomen zijn om te bidden. Maar de Heere ziet vanmiddag ook ons hart aan, ouderen en jongeren. En hij weet hoe wij bidden. Want er is verschil in bidden. Wanneer twee mensen hetzelfde doen, u kent dat spreekwoord wel, dan is dat nog niet hetzelfde. En zo is het ook hier, gemeente. En dat komt ons vanmiddag nou levensgroot voor de aandacht. Er is verschil tussen de ene en de andere bidder. En daarbij moeten wij dan maar niet te snel denken dat wij aan de goede kant staan. Want juist in deze gelijkenis laat de Heere Jezus dat als een schok zien ten opzichte van zijn hoorders. Dat niet die fariseer straks gerechtvaardigd naar huis gaat, maar die tollenaar. Dat is het onverwachte in deze gelijkenis. God kijkt anders naar die fariseer dan de mensen doorgaans deden. En het oordeel van God, gemeente, dat is anders dan het oordeel dat wij mensen over elkaar geven. Want wij zien alleen maar aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. Zijn oordeel is anders. Wij kunnen ons als mensen vergissen. Wij kunnen ons vergissen met betrekking tot onszelf, gemeente. We kunnen vanmiddag hier in de kerk zitten en bidden. En we hebben misschien aan tafel vandaag al gebeden, ook voor wat we nodig hebben in dit komende seizoen. En we zitten vanmiddag in de kerk en we zitten vanavond weer in de kerk. En we hebben het gevoel dat we voldoen aan wat van ons gevraagd wordt. En we denken misschien ook nog wel bij onszelf dat wij in geestelijk opzicht niets te vrezen hebben. Maar als u dat denkt, gemeente, dat je in geestelijk opzicht voor Gods aangezicht weinig te vrezen hebt, dan is het misschien wel eens een reden om jezelf eens goed te onderzoeken, juist voor dat aangezicht van God. Want als God je gaat beoordelen, dan konden de zaken wel eens heel anders blijken te liggen. De Bijbel die laat dat al zo heel duidelijk zien. Dat er niet alleen het ware geloof is dat Gods kinderen hebben, maar dat er ook zoiets is als het schijngeloof en de schijnbekering en de godsdienstige mens die wel doet alsof die erbij hoort, maar die zijn hart ten diepste verre van God houdt. Daarom alleen al is het vanmiddag belangrijk om te luisteren naar dit onderwijs van de Heere Jezus Christus met het gebed om de Heilige Geest in u en in jouw hart. Heere, doorgrond mij en ken mij en zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid me op de eeuwige weg. En je kunt je ook vergissen ten aanzien van andere mensen. Want die mensen in de tijd van de Heere Jezus, die zouden denk ik zeker gekozen hebben voor de fariseer als degene die straks door de Heere verhoord wordt. En van wie de Heere Jezus zal zeggen, deze gaat gerechtvaardigd heen naar huis. Maar het blijkt anders te zijn, gemeente. Niet die fariseer wordt door de Heere in genade aangenomen, maar die tollenaar. Wij kunnen mensen ook afgeschreven hebben en wij kunnen ook van mensen denken, die zullen er wel niet bij horen en voor die zal er wel geen genade zijn. Maar het Lucas-evangelie laat juist zien, gemeente, dat de Heere Jezus het verlorene zoekt. Mensen die wij hebben afgeschreven. De Heere Jezus zoekt het verlorene. Denk maar aan dat machtige 15e hoofdstuk van dit Lucas-evangelie. De Heere Jezus die zoekt het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon. En wat verloren is, wordt door hem behouden. Is dat vanmiddag al geen machtige boodschap als het gaat ook om het gebed? Dat we geen mensen hoeven te zijn die in eigen ogen het allemaal zo goed hebben en zo goed doen. Dat de Heere ziet naar mensen die zichzelf moeten afschrijven en die door anderen worden afgeschreven. Mensen die verloren zijn in zichzelf. Dat God nou juist wil horen naar het gebed van zulke ellendige mensen. Dat is nou de boodschap allereerst van deze gelijkenis, gemeente. Dat de Heer het hart aanziet, ook vanmiddag hier in de Bethelkerk van Sliedrecht. En dat de Heer door onze buitenkant heen kijkt. En dat de Heer weet wat er in ons hart ligt. Ook wanneer wij op deze middag onze dagelijkse behoeften voor hem neerleggen. Wanneer wij bidden om gezondheid en kracht voor ons dagelijks werk. Wanneer wij bidden om alles wat we nodig hebben op school en in onze vrije tijd. De Heere ziet hoe wij bidden. En wat is dan echt bidden? Nou, dat laat de Heere Jezus ook zien, gemeente. Want we horen vanmiddag hier twee verschillende gebeden in ons gedeelte. De Heere Jezus die vertelt van die fariseer dat hij daar midden in de tempel gaat staan en dat hij zijn hoofd omhoog heft naar boven, zo stel ik me dat voor, zo staat hij daar in de tempel en hij zegt, ik dank u, o God, dat ik niet ben gelijk de andere mensen, de rovers, de onrechtvaardigen, de overspelers of ook gelijk deze tollenaar die daar ergens achter daar in de tempel staat. Ik vast 2 maal per week. En ik geef 10e van alles wat ik bezit. En misschien zijn we geneigd, gemeente, om gelijk dit gebed weer te veroordelen en te zeggen, natuurlijk, dit is een gebed van een fariseer. Dat deugt van geen kant. Maar ik zou u en jullie toch even willen vragen vanmiddag, gemeente, om eerst maar eens even te luisteren naar wat deze fariseer zegt. Hij bidt, o God. Hij richt zijn woorden tot God. En hij dankt God. En is danken ook geen Bijbelse zaak? Dankt God in alles. En waar dankt hij dan God voor? Dat moet u wel even nauwkeurig lezen, gemeente. Hij dankt God ervoor dat hij niet is zoals die andere mens. Dan noemt hij een aantal mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers, tollenaars. Want naar zijn besef hoort de tollenaar ook in dat rij. Hij dankt God ervoor dat hij zo niet is. Hij is ervan overtuigd dat hij dat te danken heeft aan God. Soms denken we van een farizeeër, dat is iemand die meent dat hij van zichzelf goed is. En dat hij het zelf allemaal kan. En dat hij zelf in staat is om allerlei geestelijke prestaties te leveren. Maar deze farizeeër die zegt dat in dit gebed in ieder geval niet, gemeente. Hij geeft God de dank voor de goede werken die hij verricht. Hij schrijft dat aan Gods werk toe. Dat hij zo ijverig is in goede werken en dat hij niet leeft in de zonde. Maar, en dan komt het. Hij vertrouwt op die werken alsof dat voldoende is om voor God te bestaan. Hij vertrouwt op zijn heilige levenswandel, op zijn goede werken, op zijn eigen gerechtigheid. Die goede werken, die beschouwt hij als zijn gerechtigheid voor God. En hij beseft niet dat die goede werken, ook al zijn die van God afkomstig, en ook al is dat het werk van God in het leven van een mens, als ze er mogen zijn, maar dat ze nog onvolmaakt zijn. En dat de Allerheiligste nog maar een klein beginsel heeft van die nieuwe gehoorzaamheid. Dus dat je ook na ontvangen genade met al die goede werken voor God niet kunt bestaan, want ze zijn met zonde bevlekt. Zelfs in de allerheiligste verrichtingen kleeft de zonde ons aan. In ons bidden, in ons Bijbel lezen, in het dienen van de Heere. Er gaat geen dag voorbij of wij zondigen tegen God. Het is toch zo, zoals de apostel Paulus dat laat zien in zijn leven. Ik ellendig mens. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Met andere woorden, het vertrouwen van deze farizeeër is verkeerd gegrond. Hij vertrouwt op zijn werken, op zijn daden en op zijn ijver voor God. En zo is hij gericht op wat hij doet voor God. En dat is in zijn ogen nou voldoende om daar in de tempel heel parmantig te kunnen staan en te zeggen, Heere, ik dank u dat ik niet ben. En dan vermeldt hij ook nog dat hij een aantal dingen doet die de wet eigenlijk niet van hem vraagt. Hij doet meer dan de wet van hem vraagt. Hij behoort tot een klasse apart. Hij vast meer dan is voorgeschreven in de wet van God. En hij geeft ook meer van zijn inkomen dan van hem gevraagd wordt. Hij kan God wijzen op zijn bijzondere prestaties die op zijn hemelse bankrekening kunnen worden bijgeschreven. En zo bidt deze farizee. Het is een gebed waarin hij ten diepste, ook al neemt hij dan de dank aan God in zijn mond, waarin hij zelf centraal staat en hij de grond in zichzelf zoekt om voor God te bestaan. En dan is er die tollenaar. Die staat ook in de tempel. Maar er staat met nadruk bij, hij stond van ver. Op grote afstand. Misschien wel bij de buitenste voorhof waar de heidenen mochten komen. Die tollenaar staat niet vooraan. En hij wil zijn ogen ook niet opheffen naar de hemel. Hij voelt zich onwaardig hier in de tent. Hij ervaart dat hij geen plek eigenlijk behoort te hebben hier in het heiligdom van God. En zijn gebed is, o God, wees mij de zondaar genadig. Ook zijn gebed begint met, o God. Maar de inhoud is totaal verschillend. Totaal verschillend van dat gebed van die fariseeën. En hij bidt om genade. Letterlijk staat er in de grondtekst: o God, wees met mij de zondaar verzoend. Hij heeft verzoening nodig. Hij moet met God verzoend worden. Want alleen door de verzoening met God kan hij delen in de gemeenschap met God en in de genade van God. En hij noemt zichzelf zondaar, letterlijk zelfs de zondaar. En daarmee geeft hij aan hoe hij zichzelf ziet. Hij vergelijkt zich niet met andere mensen. Hij kijkt niet of er nog mensen zijn die nog slechter zijn dan hij. Nee, hij ziet zichzelf in het licht van Gods heilige wet. En dan blijft er maar één oordeel over. O God, ik ben de zondaar. Hij zegt niet alleen maar, ik heb wat verkeerde dingen gedaan. Hij zegt niet alleen maar, ja, die praktijken die ik als tollenaar gedaan heb, ja, daar zit natuurlijk wel een kant aan wat niet helemaal recht is, maar je kunt toch ook wel begrijpen dat er wat voor te zeggen is om het op die manier te doen. Nee, helemaal geen enkele verontschuldiging, geen enkel excuus, alleen dat ene woord. De zondaar. Ik doe niet alleen zonde, maar ik ben zonde. Dat is nu zijn nood. En hij beseft dat hij daar zelf verantwoordelijk voor is. Zo bidt hij om genade. Zo is hij gedrongen om naar de tempel te gaan. Hij slaat zichzelf op de borst. Klaagt zichzelf aan. En toch is hij onweerstaanbaar getrokken naar het heiligdom, naar het huis van God. Daar werden de tollenaars geacht om niet te komen. Dat is de schok in de gelijkenis ook voor de mensen rondom Jezus toen ze dit hoorden. Die tollenaar gaat naar de tempel. En nu laat de Heere Jezus zien wat er in het hart van deze tollenaar leeft. Hier moet hij zijn, want hier in het huis van God vindt de dienst van de verzoening plaats. Hier wordt het offer gebracht tot verzoening van de zonde. Hier in het huis van God laat hij zien dat hij barmhartig en genadig is. Dat hij geen lust heeft in de dood van de zondaar, maar daarin dat die zondaar zijn zonde zal beleiden en zal bidden om genade. Daar juist in de tempel, daar laat de Heere toch zien dat hij een God is die er geen lust in heeft om zondaren te verdoemen. Maar dat het nou zijn lust is om zondaren te behouden, want de hitte van zijn gramschap is geblust, juist vanwege dat offer. Want daar ging het toch in de tempel om. Jongens en meisjes, dat is toch de bedoeling van al die offers die daar in de tempel gebracht werden. Dat God verzoend wordt met een zondig en een schuldig volk. En de Heere laat zien daar in de tempel dat hij barmhartig is en dat hij genadig is en dat er bij hem vergeving is, verzoening van de zonde. En dat is nou wat deze tollenaar doet. Hij neemt de toevlucht tot de barmhartigheid van God. En dat is het grote verschil met die fariseeën. Hij bidt niet op grond van iets wat in hem is. Hij kijkt ook niet naar wat hij dan toch maar doet. Hij bidt ook niet op grond van zijn gevoel van zonde of het feit dat hij verdriet heeft en smart heeft over zijn zonde. Hoe nodig dat ook is, het is voor hem geen grond en het kan ook geen grond zijn, want er is geen enkele grond in ons mensen wanneer wij tot God naderen. Het is genade waar hij om smeekt, verzoening. O God, wees met mij de zondaar verzoend. Zo laat de Heere Jezus het fundamentele verschil vanmiddag zien tussen deze twee bidders gemeen. Hun gebed is anders. Het gebed van die ene man, dat is een gebed waarin hij zelf aan het woord is, als iemand die op zichzelf vertrouwt en denkt dat hij nog voldoende in huis heeft om voor God te kunnen bestaan. Ook al schrijft hij dat dan toe aan God. En dan kun je in zekere zin dan ook nog wel zeggen dat hij wel iets beseft dat God genadig is, dat hij zo is en dat hij niet als die anderen is. Maar ten diepste is het iemand die vertrouwt op zichzelf, op wie hij is voor God. In het andere gebed zien we iemand die geen enkele grond meer in zichzelf heeft. Alles is hem uit handen genomen om voor God te verschijnen. En er is maar één grond waarop die kan staan. En dat is de ontferming van de levende God. En dat is nou de spiegel die de Heer ons voorhoudt, gemeente. Bidden als een fariseer. Dat is vandaag nog niet uitgestorven. Zit er bij ons van nature niet die hele grote neiging in het hart om altijd iets te zijn en te hebben voor God? Zeker als je jezelf gaat vergelijken met andere mensen. Dan kom je er altijd nog wel beter vanaf. Want dan zijn er altijd nog wel mensen die ergere dingen doen en die zondiger dingen doen. En mensen die het er slechter bij doorbrengen. Zit er vanmiddag mensen in de kerk die op deze manier nog bidden? Die van hun eigen godsdienstigheid en van hun eigen godsdienstige werken een grond maken om voor God te bestaan. Zeg niet te gauw, dat is bij mij niet het geval. Want de Bijbel laat ons zien, gemeente, dat er zo diep in zit bij ons. En dat ons hart zo arglistig is, meer dan enig ding, dodelijk is het. Wie zal het kennen? We hebben de Heilige Geest nog, die onze ogen opent, zodat we verlost worden van onze geestelijke blindheid. Want onze geestelijke blindheid is dit, gemeente, dat we onszelf niet beoordelen aan de hand van de heilige wet van God, zoals God dat bedoeld heeft, maar dat we onszelf beoordelen, ja, aan de buitenkant van ons leven, zoals wij zelf naar de dingen kijken. Kijk, en als je dan naar die fariseer kijkt, dan zeg je inderdaad, dan is het met hem wel in orde. Als je zo naar de buitenkant kijkt, dan klopt het allemaal wel. Maar de Heere gemeente, die prikt er dwars doorheen. En die laat ons vanmiddag zien wat echt bidden is. Echt bidden, dat is niet dat het in de buitenkant van je leven allemaal keurig in orde is. Echt bidden, dat is een werk van God in het hart van een zondaar. En dan ga je bidden om genade. Dan ga je doorleven dat je verzoening nodig hebt. Ouderen en jongeren vanmiddag hier in de kerk, is dat ons gebed al geworden? Is dat onze nood al geworden? Dat we zijn gaan beseffen en gaan doorleven dat onze grootste nood is de verwijdering van God door onze zonde en schuld. Het zijn onze zonden en onze ongerechtigheden die scheiding maken tussen God en ons hart. Zitten we zo vanmiddag in de kerk? Is dat wat de Heilige Geest doet onder de prediking? Alles van ons afnemen wat we zelf nog hebben, zodat we hier vanmiddag oog in oog met God staan. En het weegt op onze hart. Mijn ziel, doorziet ge uw lot? Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Zitten we zo in de kerk, gemeente, dat we ons schamen voor de Heere, voor wie we zijn? Is dat het gebed, gemeente, dat vanmiddag wordt opgezonden vanuit onze harten naar de hemel? O God, wees mij de zondaar genadig. Want om dat gebed gaat het, gemeente. Onze Heidelbergse catechismus die zegt dat zo treffend in de zondag over het gebed. Wat is nou een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Nou, dan is het eerste wat van dat gebed gezegd kan worden, dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Bidden, dat is klein worden. Dat is niks meer overhouden. Het is alles juist handig genoeg. Dan heb je geen grond meer in jezelf en dan heb je niks meer aan je godsdienstigheid. Zelfs je tranen over de zonden en je gebeden om genade, je vindt er de grond niet in. Je kunt je alleen maar toevertrouwen aan de barmhartigheid en de ontferming van God in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Want dat is wat de catechismus ook zegt. Wanneer een zondaar zijn ellendigheid recht en grondig leert kennen, dan wordt hem alle grond uit handen genomen, opdat hij die ene vaste grond zal overhouden, dat God zijn gebed zal verhoren, alleen om Jezus wil. Om de verdienste van de heiland. Vanwege dat offer, waar de verzoening in de tempel van sprak, waar in de tempel van gezongen mocht worden dat de Heer zijn gunst heeft in de verzoening van de zonde en daar zijn lust in vindt. Zo laat de Heer dat vanmiddag nou hier ook zien, gemeente. Hij maakt zondaren tot bidders. Hij neemt ze alles uit hand om ze die ene vaste grond te geven, dat alleen vanwege het offer van de Heere Jezus God ons kan horen en verhoren. En dat alleen in Christus onze gerechtigheid voor God ligt. En de Heere laat nou vanmiddag zien, gemeente, hij zondaren tot zulke bidders maakt. Want dat die tollenaar dat gebed leert bidden, dat is niet zijn eigen verdienste, niet zijn eigen prestatie. Dat is nou het werk van de Heilige Geest in een zondaars hart. En de Heere die kan ook van een fariseer nog een tollenaar maken. Ook vanmiddag. Kijk maar naar de apostel Paulus. Hij was eerst een fariseer. En hij kon een heel rijtje opnoemen waarop hij zich beroemde ten opzichte van God. Hij was een fariseer, hij was besneden, hij was een echte Hebreër, hij leefde onberispelijk naar de wet in zijn eigen ogen. En natuurlijk heeft hij als fariseer ontelbare keren gebeden. Maar als God hem bekeert op de weg naar Damascus, en hij komt daar in het huis, in de straten rechten, dan zegt God van hem: want zie, hij bidt. Dat is nou het werk van God, gemeente. Dat is nou de soevereine genade. God doet wat wij mensen niet kunnen. Hij leert je bidden. Hij maakt je tot een zondaar die alles uit handen genomen is en die de ene vaste grond onder de voeten krijgt die er is, namelijk de gerechtigheid van de Heere Jezus, het offer van de verzoening dat hij gebracht heeft aan Golgotha's kruis. En dat blijft dan ook de grondtoon in het leven van de genade. En dat is wat Gods kinderen ook elke keer weer nodig hebben, die ontdekkende werking van de Heilige Geest, om niet meer te zijn dan een zondaar die bidt om genade. Want de Heere maakt je niet alleen ootmoedig, de Heere houdt je ook ootmoedig bij de voorduur. En als er weer die hoogmoedige houding komt in het hart, dan gaat de Heilige Geest je opnieuw vernederen. Om je te laten zien dat je in jezelf voor God niet kunt bestaan. Ook in je gebeden niet, ook in je godsdienstigheid niet. Dan neemt hij alles weg om te laten zien dat er maar één overblijft. En dat is de Heer Jezus Christus en zijn offer. Want dat zien we tenslotte nog even aan het einde van deze gelijkenis. In het slot van deze gelijkenis wordt er de nadruk op gelegd dat het gebed van de tollenaar door God verhoord wordt en door de Heere aanvaard wordt. Niet het gebed van die fariseer. En ik zei al even, dat is voor de mensen om Jezus een schok geweest. Dat is een grote verrassing geweest. Als de mensen hadden moeten kiezen, dan zouden ze gezegd hebben, die fariseer, dat is iemand, die gaat naar huis met de zegen van de Heere. Maar de Heere Jezus laat zien, niet die fariseer, maar die tollenaar. Deze ging heen, gerechtvaardigd in zijn huis. Dat is nou het goddelijke oordeel, gemeente, over deze twee bidders en over hun gebeden. Gerechtvaardigd naar huis, dat wil zeggen, die tollenaar ging heen als iemand die in de ogen van God rechtvaardig was. Dat is hij niet in zichzelf. Hij wordt door God rechtvaardig verklaard. Hij wordt door God verklaard wat hij in zichzelf niet is. Dat is de rechtvaardiging, gemeente. God verklaart wat je niet bent in jezelf. Want je bent in jezelf schuldig, zondig, bevlekt met 1000 zonden. Je kunt voor God niet bestaan. Maar God verklaart een zondaar rechtvaardig. Op grond van het offer van de Heere Jezus Christus. Op grond van de gerechtigheid van de Heere Jezus. Dat is de boodschap vanmiddag. Naar wie hoort God op deze middag? God hoort naar zondaren. Die bidden om genade. Die ootmoedig zijn. Die alleen maar kunnen bouwen op de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Die met Robert Murray McChane in dat bekende lied hebben geleerd. Dat toen Gods geest hem aan zichzelf had ontdekt, toen werd in zijn ziel de vreze gewekt. Toen voelde hij wat de eisen van Gods heiligheid deed. Toen werd al zijn deugd een wegwerpelijk kleed. Toen bleef er maar één ding over. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. En even verderop zingt diezelfde Robert Murray McChane. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. De grond voor de rechtvaardiging van elk kind van God ligt buiten hemzelf voor de volle 100% in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, in de barmhartigheid van de eeuwige God. Hebben wij dat nou geleerd, gemeente? En dan zeg ik maar weer, hebben wij dan het ontdekkende licht van de Heilige Geest nodig om op de juiste manier echt te leren bidden? Want die tollenaar, gemeente, die bad om genade. Maar zou er vanmiddag misschien hier in de kerk ook niet een fariseer kunnen zijn in de gestalte van een tollenaar? Iemand die denkt dat hij met zijn gebed om genade, met de belijdenis, dat het alleen van God moet komen. Dat hij ook iets in zichzelf verdienstelijks heeft. Biddag, gemeente, is jezelf verootmoedigen voor de Heer. Het is niet iets wat je zelf kunt, maar waarvan de Heer vanmiddag zegt, ik wil het u en jou leren. Door mijn Heilige Geest. Opdat je de Heere Jezus Christus als de enige grond en fundament van je eeuwig behoud mag ontvangen. Zo alleen kun je maar bidden. Ook als het gaat om ons dagelijks brood. Ook als het gaat om de dingen van ons dagelijks leven. We kunnen alleen maar de Heere vragen om ons brood en om gezondheid en om kracht en om werk en om al die dingen. Omdat er maar één grond is. En dat is Jezus Christus. Wij hebben geen recht op Gods zegeningen. Wij hebben geen recht op de weldaden van de Heere. Wij hebben geen recht op een gezegend seizoen. We zijn rechteloze zondaren, gemeente, die alleen maar ons kunnen toevertrouwen aan de barmhartigheid van de Heere in het offer van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En zo wil de Heere ons leren bidden. Voor het eerst. Maar ook opnieuw. Dat is nodig. Die fariseer. Ja, die ging ook naar huis. Maar de Heere Jezus laat zien, gemeente, dat er een geweldige scheidslijn loopt tussen deze twee mensen. Tussen deze twee bidders die consequenties heeft voor de eeuwigheid. De Heere Jezus zegt, wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Hier richt de Heere Jezus de blik op het eindgericht. Hoe wij vanmiddag bidden, gemeente. Er loopt vanmiddag een lijn van dit kerkgebouw naar het eindgericht. Als wij blijven bidden als iemand die het zoekt in zichzelf en die het misschien ook nog wel vindt bij zichzelf. Dan zullen we straks voor eeuwig vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert, die met de tollenaar bidt, o God, wees mij de zondaar genadig, die zal verhoogd worden. Er ging een scheidslijn door de tempel, zegt de Heer Jezus. Er loopt een scheidslijn door de Bethelkerk in Sliedrecht. Er zijn twee bidders, twee verschillende soorten mensen, ook hier in de kerk. Spiegel is u en jou voorgehouden. Welke bidder bent u en welke ben jij? En als je misschien bevreesd bent dat je een tollenaar bent, ga er maar mee naar de Heere toe. Zeg mij, Heere, leer mij. Arme dwaas, omdat ik bidden.